De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meindert Schut.
Het is donderdag 1 juni, het begin van een nieuwe maand. Een hele goede morgen naast mij Iwan Verrips.
Goedemorgen, Meiners.
Samen met hem praat ik je de komende 20 minuten bij over het nieuws van dit moment. En waar gaan we het over hebben deze ochtend, Iwan?
Nou, onder andere over Amerika en het schuldenplafond. Het Huis van Afgevaardigden stemt voor het verhogen daarvan. Maar het is nog geen done deal. Hoe dat verder gaat, hoor je zo meteen van Amerika-correspondent Jan Posma. En multinationals en binnenlandse bedrijven met een omzet van meer dan €750 miljoen opgelet.
Oké.
Er komt een, ja, daar val ik niet onder, helaas. Maar er komt een nieuwe wet waarin een minimum aan belasting moet worden betaald. De details hoor je zo meteen.
Ja, we geven je inzicht in de dag die komt in Nederland, de rest van de wereld. Hier allemaal op BNR, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met het laatste nieuws uit Oekraïne. Door een nachtelijke luchtaanval in het oosten van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden en zeker 14 gewonden gevallen. 2 van de doden zouden kinderen zijn, dat meldt het stadsbestuur. Volgens burgemeester Klitschko hadden 9 mensen behandeling in het ziekenhuis nodig. Nou, bij de aanval zouden onder andere appartementen en medische kliniek zijn geraakt. Mogelijk ook door brokstukken van door Oekraïne neergehaalde raketten.
En de gouverneur van de Russische oblast Belgorod, grenzend aan Oekraïne, meldt dat afgelopen nacht de stad Shebekino is beschoten. Volgens hem door Oekraïne. Daar zouden dan gewonden bij gevallen zijn. Gisteren was er ook al een aanval op deze stad. Westerse landen die zijn nog steeds verdeeld over de vraag of Oekraïne Rusland mag aanvallen bij wijze van zelfverdediging. De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly liet gisteren al weten dat hij daar niet tegen is. Een woordvoerder van de Duitse overheid heeft ook gezegd, ja, wij vinden dat eigenlijk best wel in orde als dat gebeurt. Maar we weten ook, Amerika is er geen voorstander van.
Het Witte Huis heeft nieuwe hulp voor Oekraïne aangekondigd, met daarin tot $300 miljoen aan luchtverdedigingssystemen, munitie en ander defensiematerieel. Het gaat om het 39ste pakket alweer uit de voorraden van het ministerie van Defensie, zo zegt het Pentagon. Het omvat onder meer munitie voor de Patriot luchtverdedigingssystemen, Stinger luchtafweersystemen en tankmunitie. In totaal heeft de regering Biden inmiddels ruim $38,3 miljard uitgetrokken voor veiligheidssteun aan Oekraïne. En dan gaan we naar de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor het verhogen van het schuldenplafond. Het plan van president Biden en de Republikeinse leider Kevin McCarthy gaat nu zo snel mogelijk naar de Senaat. Als men daar ook voor stemt, is een Amerikaans bankroet op het nippertje voorkomen, zoals zo vaak. We bespreken het met Amerika-correspondent Jan Postma. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen, Meijndert.
Ja, er was een duidelijke meerderheid, hè, voor het plan in het Huis van Afgevaardigden, maar toch ook wel flink wat tegenstemmen. Wat zegt dat?
Nou, op dit moment blijft vooral die ruime meerderheid blijft hangen. Er waren inderdaad 46 democraten en 71 republikeinen die tegenstemmen. Dus toch een flink aantal. En dat zijn eigenlijk de twee buitenste vleugels van de twee partijen. De rechtervleugel bij de republikeinen, die wilde meer bezuinigen. En die zijn dus ontevreden. En de linkervleugel van de democraten, die wilde veel minder bezuinigen. Dus die zijn ook ontevreden. Maar uiteindelijk, waar vooral de focus nu op ligt bij iedereen, is dat het midden elkaar heeft gevonden. Dus ja. Eigenlijk toch grote steun uit het midden is nu voorgestemd. En dat gebeurt niet zo vaak in Washington. En dat is wel wat telt. En dat is uiteindelijk dus wel echt een overwinning voor Biden en McCarthy, die dit plan natuurlijk uit hebben onderhandeld en nu in ieder geval de eerste horde genomen hebben.
Ja, toch even Kevin McCarthy, de leider natuurlijk van de Republikeinen in het huis, ligt behoorlijk onder vuur hierdoor, hè, bij de Trump-vleugel van de Republikeinen. Heeft hij in hun ogen gewoon te veel water bij de wijn moeten doen?
Ja, precies. En dat is al snel, hoor. Want die Trump vleugel die wil eigenlijk helemaal geen compromissen sluiten. Die zeggen gewoon, zoals wij het willen, zo moet het ook gebeuren. En ja, dan is ineens dat plan inderdaad behoorlijk afgewaterd, wat McCarthy eruit heeft gesleept. Dus die zijn echt boos, die zijn verontwaardigd. En ja, destijds, begin dit jaar, toen McCarthy de leidersrol kreeg bij de Republikeinen, toen hij die verdiende, toen kon dat doorsteun ook van die Trump-vleugel. En die Trump-vleugel zei van, wij stellen wel een voorwaarde, als wij ook maar even ontevreden zijn, dan mogen wij meteen een stemming houden om over jouw toekomst te beslissen. Oei. En het is, ja, zeker, dus daar wordt nu al een paar dagen over gesproken. En het is nog onduidelijk of die stemming er ook echt gaat komen. En ook of er een meerderheid is onder de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden om McCarthy weer af te zetten. Maar hij krijgt in ieder geval de schuld en hij ligt flink onder vuur.
Ja, toch wordt het nogal doorwerken. Het kan als een succes voor Biden genoemd worden, maar het is nog wel even doorwerken, want die deadline komt er wel aan. De Senaat gaat nu zo snel mogelijk stemmen over het plan. In de Senaat hebben de Democraten natuurlijk wel de meerderheid. Is die stemming dus een formaliteit?
Nou, het is geen formaliteit, maar ik denk wel dat het een beetje in de lijn van ook de stemming in het Huis van Afgevaardigden zal lopen. We weten al van bijvoorbeeld een Bernie Sanders, officieel geen democraat, maar wel iemand die met de democraten meestemt, die heeft gezegd van ik kan hier niet voorstemmen. Nou, zo zijn er nog wel meer die dat ook al roepen, maar tegelijkertijd weten ze daar ook in die Senaat, die deadline is maandag, dan is het 5 juni, dan heeft Janet Yellen gezegd, dan is het geld op, dus voor die tijd moet het gebeuren. Ja. Dus ook echt, voor het weekend willen ze dit wel regelen. En iedereen kijkt nu natuurlijk in één keer. De druk lag bij het Huis van Afgevaardigden. Nu ligt dat helemaal bij de Senaat. En ja, we verwachten dus eigenlijk dat dat allemaal wel goed komt uiteindelijk. En dat uiteindelijk die meerderheid van 60 moeten ze er uiteindelijk hebben. 60 senatoren, dat ook de genoeg democraten en republikeinen zijn om tot die 60 te komen.
Ja, dit is de korte termijn, extreem korte termijn zelfs voor de politiek. Hè. Maar als we iets verder kijken, iets anders. Voormalig vicepresident Mike Pence en oud-gouverneur Chris Christie, die gaan beide meedoen in de race voor het presidentschap. Zijn het nou serieuze kanshebbers te noemen?
Nou, op dit moment allebei niet. Maar er gaat wel veel aandacht naar uit, hoor. Dinsdag Chris Christie en woensdag krijgen we de aankondiging van Mike Pence. En beide voor de Republikeinen natuurlijk kandidaten. Dus dat veld wordt daar steeds wat groter naast Trump. Chris Christie die probeerde het al eens in 2016. Toen verloor hij echt kansloos, onder meer van Trump. Ging daarna achter Trump staan. Hoopte op een belangrijke ministerspost van Trump. Nou, dat heeft hij niet gekregen. En nu is hij heel fanatiek anti-Trump. Dus ja, die wordt door veel Amerikanen toch wel als een behoorlijke opportunist gezien daarin. En het is ook nogal een schreeuwlelijk, dus ook niet heel sympathiek gevonden door veel Amerikanen. Daardoor meer een outsider dan een kanshebber. En Mike Pence, ja, die neemt het natuurlijk op tegen zijn voormalige baas, ja, Donald Trump. Zeer conservatief, zeer christelijk, veel ervaring. Ook heel bekend door zijn werk als vicepresident. Maar ja, ook de man, jij zal het ook hebben. Als eerste denk je dan aan de bestorming van 6 januari. Zijn rol die dag, hoe Trump-supporters toen met hem omgingen en wat ze allemaal met hem wilden. Veel Trump-supporters zijn nog steeds boos over zijn rol van toen. En ja, bij Pence zie je ook dat hij Trump eigenlijk niet echt durft aan te vallen. Hij durft hem zelfs niet af te vallen. Dus ja, echt een moeilijke positie. En op dat punt op dit moment ook niet echt een enorme kanshebber, denk ik. En ja, Trump die bekijkt dit vanaf de zijlijn en denkt van prima, doe er nog maar een concurrent bij. Hoe meer tegenkandidaat ik heb, hoe groter mijn kans uiteindelijk wordt.
Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Amerika. Ja, Iwan, misschien een beetje een gekke vraag, misschien ook wat onsmakelijk, maar hoe lang zit jij meestal op de wc?
Per dag? Nou, ja? een paar minuten
of zo. Minuten. Nou, een man in China moet volgens eigen zeggen zo'n 6 uur per dag op de wc zitten. Naar eigen zeggen volgens vanwege gezondheidsproblemen. Oh. Werkgever was daar niet helemaal mee eens. Je hoort straks meer erover.
Ochtendnieuws.
Ik begrijp dat je niet kunt wachten.
Ik kan iets bij voorstellen.
Ja, de omzet in de branche zakelijke dienstverlening was het eerste kwartaal 15% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt het CBS vanmorgen. Niet geheel onverwacht is de omzet te danken aan hogere prijzen. Grootste groeier het eerste kwartaal was de reisbranche. Daar lag de omzet 46% hoger dan een jaar eerder. Maar het moet gezegd worden dat het eerste kwartaal van 2022 de coronamaatregelen nog van kracht waren, waardoor de branche flink geraakt werd.
Vanuit andere sectoren kijken, de beveiliging, daar is de omzet ook enorm gegroeid, 33%. Dankzij toegenomen bedrijvigheid en ook daar weer stijgende prijzen. De enige branche waar de omzet daalde was die van de architectenbureaus. Omzetdaling bleef dan wel beperkt tot 0,5%. Dus het valt mee. Niet alleen de omzet groeide, ook het vertrouwen bij ondernemers in de dienstensector groeide. gedaald naar 9,4. Als je dat vergelijkt met een kwartaal eerder, toen was het 8,7. Dat is een schaal waarbij onder de 0 negatief is, boven de 0 positief. En de stijging is vooral te danken aan optimisme over de verwachte omzetten in de toekomst en personeelsterkte.
Multinationals en binnenlandse bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro moeten een minimumbelasting betalen over hun winst. Dat staat in een wetsvoorstel dat gisteren werd aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze wet, in het wetsvoorstel, de wet minimumbelasting 2024, staat dat bedrijven met zo'n omzet tenminste 15% aan belasting over hun winst moeten gaan betalen. Volgens de overheid is dit een belangrijke maatregel om de wereldwijde belastingontwijking tegen te gaan. We gaan erover praten met Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe werkt deze nieuwe belasting?
Ja, dat is een behoorlijk ingewikkelde aangelegenheid. Want er moet inderdaad minimaal 15% belasting betaald worden bij multinationals. En dat betekent dat als er in het buitenland bij een van de vennootschappen bijvoorbeeld te weinig belasting wordt geheven, dat wil zeggen minder dan die 15%, dat Nederland dan gaat bijheffen tot die 15%. En dat doet niet alleen Nederland, want het is een weliswaar Nederlandse wetgeving, maar het is gebaseerd op een Europese richtlijn. Ja. En zelfs op een OECD-voorstel, zodat uiteindelijk de bedoeling is dat het wereldwijd wordt uitgerold.
Ja, nou, maar Nederland is wel voorloper als het gaat om deze wet in vergelijking met andere landen. Hoe bijzonder is dit initiatief? Want Nederland wordt toch altijd een beetje door Europa ook gezien als belastingparadijs.
Ja, dat klopt. Nou, wij doen er alles aan om dat imago weg te poetsen. Ja. En dat doet dus ook de staatssecretaris aan mee. Maar het is niet zo dat Nederland daar uniek in is. Want we moeten dit wel doen. Omdat ik net al aangaf de Europese richtlijn ons daartoe verplicht. En dat moet ook al heel snel. Want het moet op 1 januari aanstaande al ingaan. Dus we zijn wel snel met het wetsvoorstel, denk ik. Maar uiteindelijk moeten dus in ieder geval alle lidstaten hier aan meedoen.
Juist. En is dit nou een grote stap? Hè? Want ik kan me voorstellen dat menig luisteraar denkt 15% belasting, waar mag ik tekenen?
Ja, nee, een heleboel landen die hebben natuurlijk al meer. Want als je naar het Europese gemiddelde kijkt, want wat betreft de vennootschapsbelasting, dan zitten we op ongeveer 20%. Dus eigenlijk zal het binnen de Europese Unie in die zin nauwelijks voorkomen. Nee. Maar er zijn ook wel een heleboel landen waar dat inderdaad toch lager is. Hè, de belastingparadijsachtige landen. En ja, daar moet het van binnen komen. Tegelijkertijd is inderdaad, en daar hebt u wel een punt, de opbrengst van het wetsvoorstel is eigenlijk heel erg laag. De regering denkt er ongeveer 450 miljoen op jaarbasis mee binnen te halen. Nou, dat is voor zo'n ongelooflijk complex en ingewikkeld wetsvoorstel eigenlijk niet veel. En we heffen in feite maar bij ongeveer 50 miljoen per jaar, is de gedachte. En die overige 400 miljoen, daarvan is de gedachte dat bedrijven die in Nederland bijvoorbeeld gevestigd zijn en die activiteiten in laagbelastende landen hebben ondergebracht, dat die dat gaan terughalen naar Nederland. Maar dat is heel erg onzeker. Dus het is maar de vraag of het allemaal zo heel veel zoden aan de dijk zet.
Ja, nou kan de Belastingdienst dat wel aan, want we kennen de uitvoeringsproblemen bij de fiscus. Dit klinkt als een soort ultieme nachtmerrie.
Ja, dit is een ongelooflijk complexe aangelegenheid. Niet alleen voor de Belastingdienst, maar ik denk ook voor heel veel belastingadviseurs. Omdat je binnen zo'n enorm concern, want het gaat natuurlijk vaak om hele grote concerns met overal vertakkingen in de wereld, moet je dus per vennootschap eigenlijk gaan controleren of er wel aan dat minimumpercentage wordt voldaan. En dat geldt zeker dus ook voor de Belastingdienst. Dus of die daar voldoende capaciteit voor heeft en of die dat gewoon uit kan voeren, zo'n complexe aangelegenheid, daar heb ik een hard hoofd in.
Ja, een complexe aangelegenheid die ook nog eens relatief weinig oplevert. Maar de druk zit er wel op, hè? De wet minimumbelasting 2024. We zijn halverwege 2023, we hebben nog een half jaar te gaan.
Ja, zeker. Nee, die moet op hele korte termijn door de Kamer. En ik ben benieuwd ook of de Kamer precies begrijpt waar het over gaat en hoe die in elkaar steekt. Ja. Dat is ook nog een heel punt. En de Belastingdienst zal daar en de belastingadviseurs zullen daar heel erg op in moeten spelen. En het bedrijfsleven. Dus de termijn is heel erg kort. Maar ja, die richtlijn waar die wet dus op gebaseerd is, die Europese richtlijn, die verplicht ons en de andere lidstaten om dat dus per 1 januari al in te voeren. En dat gaat veel ingewikkeldheden oplevert. Dat staat vast.
Dank, Peter Kavelaars. Hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Leiden.
En er is meer wetgeving, want vandaag gaat een nieuwe wet in die het mogelijk maakt om overnames, investeringen en fusies te onderzoeken op risico's voor de nationale veiligheid. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat Nederland en Europa afhankelijk wordt van dubieuze landen als het gaat om belangrijke techniek. Die wet die geldt met terugwerkende kracht. En het eerste onderzoek is ook al duidelijk. Dat is namelijk heeft te maken met de overname van een Delfts chipbedrijf, Novi. Dat is het afgelopen najaar overgenomen door Nexperia. En dat is een multinational. Je voelt hem al aankomen. Met als eigenaar een Chinees elektronica-concern. En daarvan zegt de staat dus, dat is mogelijk een bedreiging voor de nationale veiligheid. Dat gaan we onderzoeken. Wat doet dat Novi nou? Dat maakt chips die geen batterijen meer nodig hebben. Die chips die halen energie uit hun omgeving. Het ministerie van Economische Zaken heeft ook bevestigd aan het Financiële Dagblad dat ze dat onderzoek inderdaad doen. Is belangrijk voor Nederland. Als het nodig is, kan het kabinet de overname dus terugdraaien na het onderzoek. Maar het ministerie benadrukt dat ook uit het onderzoek kan komen dat er uiteraard niks aan de hand is en dat het wel gewoon naar de Chinezen kan. Woordvoerder van Nexperia laat weten nog niets te hebben gehoord over een definitief onderzoek.
Liefhebbers van kwartaalcijfers moeten even extra opletten, want hier komt je dagelijkse vooruitblik op je beursdag van Wesley Weerts van BNR Beurs.
Een nieuwe maand, dus een nieuwe dag met beursnieuws. En het is deze dag overigens Wereldmelkdag. Nou ja, goed, doe ermee wat je wil. Het is ook de dag dat toezichthouder de Nederlandse Bank zelf een toezichthouder krijgt. Oud-politicus Martin van Rijn wordt namelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen en moet toezien op DNB. En tot slot zijn er ook kwartaalcijfers deze dag. Van Macy's, Dell en van Broadcom.
BNR Beurs hoor je elke werkdag om 6:30 avonds hier op BNR. Bepaal je liever zelf wanneer je luistert en wil je niks missen? Abonneer je dan gewoon even op BNR Beurs via je favoriete podcast-app. En dat kan ook dus via onze eigen BNR-app. In 2022 lag het ziekteverzuim in Nederland op 5,6%. Voor het eerst in 20 jaar meting wordt de 5% dus ruim gepasseerd. Blijkt uit onderzoek van verzekeraar Nationale Nederlanden. De zorg is koploper wat betreft verzuim, gevolgd door de bouw en de horeca. Ik praat erover met Injo Schrinks, directeur inkomensverzekering bij Nationale Nederlanden. Goedemorgen.
Hele goedemorgen.
Ja, in 2021 lag het verzuimpercentage nog onder de 5%, in 2022 ruim erboven. Wat is de boosdoener? Waar komt dat door?
Ja, we zien eigenlijk een breed palet en een verschuiving. Allereerst blijft natuurlijk griep en verkoudheid voor het merendeel de oorzaak. Maar wat we zien is een stevige groei in het zogenaamde psychisch of mentale verzuim. En daarbij kan je onderscheid maken tussen werkgerelateerd psychisch verzuim. Dan moet je denken aan een te hoge werkdruk. En ook privégerelateerd psychisch verzuim. En dan kom je toch meer in de hoek van de burn-out terecht. En een vraag die we ook vaak krijgen, of we long-covid zien in onze portefeuille. Dat is natuurlijk op een individueel niveau heel schrijnend. Maar gelukkig zien we in de grote cijfers dat beperkt terug.
Oké. Wat wel ook in de cijfers duidelijk wordt, is dat men langer ziek is dan voorheen. Gemiddeld 9 dagen. En daarin valt ook op dat vooral de groep jongvolwassenen daarin een stijgend aandeel heeft. Is daar ook een verklaring voor?
Ja, dus wij publiceren elk half jaar een trendrapport. Want we zien natuurlijk ontzettend veel data van mensen die bij onze verzekering hebben. En de trend is niet goed. We komen van gemiddeld laag in de 4% aan ziekteverzuim van enkele jaren geleden naar inmiddels, je zegt zelf al, 5,6%. Ja. Dat betekent dat zo'n 6 op de 100 mensen niet deelneemt aan het arbeidsproces. In een tijd van heel veel vacatures zie je eigenlijk dat we een dubbel probleem hebben in Nederland. En als je dan verder inzoomt, zie je ook dat de verzuimduur vorig jaar nog op 8 dagen lag gemiddeld bij een ziekmelding. En nu op ruim 9 dagen. En wat zorgwekkend is, is dat wij zien dat van de mensen die wat langer ziek zijn, dat vooral het aandeel jongvolwassenen, dus dat is de leeftijd tot 35 jaar, dat daar meer dan 30% stijging in zit.
Ja, en dat kost de maatschappij natuurlijk ook geld. Hè. Er zit een kostenplaatje aan vast. Volgens jullie berekening kost dat verzuim de BV Nederland maar liefst 27 miljard euro. Dat is een enorm bedrag. Waar is dat bedrag op gebaseerd?
Nou, dat is gebaseerd op zo'n 8 miljoen werknemers die dus 1,5 keer per jaar zich gemiddeld ziek melden en dan dus 9 dagen. En als je weet dat het dagloon in Nederland op zo'n 250 euro ligt, ja, dan kom je op het getal van 27 miljard euro uit.
Ja. Dan hebben we het in Nederland natuurlijk vaak over preventie, hè, zorgen dat mensen niet ziek worden. Kun je, wat kun je als werkgever nou doen om te voorkomen dat je personeel vaak verzuimt? Hè? Hoe doe je dat?
Ja, dat is een heel breed palet. En wij zeggen altijd, je kunt heel veel doen. Hè. Klassiek wordt er dan gedacht aan bijvoorbeeld fruit serveren, ja, of een gezonde werkplek. En dat moet je ook zeker doen. Maar wij hebben ontdekt door onze jarenlange trends en cijfers goed te bestuderen dat het vooral gaat om een goed en eerlijk gesprek. Dus maak gezondheid, maak mentaal welzijn bespreekbaar. En wij realiseren ons dat een groot deel van de mensen werkt in wat een kleiner MKB-bedrijf genoemd, ja, kan worden. Dus tot 50 medewerkers. En daar is bijvoorbeeld geen personeelsfunctionaris of personeelsafdeling beschikbaar. Dus daar zul je het met elkaar moeten doen. Ja. En wat wij onderzocht hebben, is dat 3/4 van de werkgevers denkt dat hij of zij genoeg doet, ja, om werknemers te helpen. Maar dat de perceptie van werknemers veel minder is. Dus wat wij zagen is dat maar zo'n 10% aangaf dat zij echt het idee hebben dat er voldoende aandacht is voor gezondheid en mentaal welzijn op de werkvloer. Dus daar ligt nog heel veel te winnen. En het begint wat ons betreft echt met een goed gesprek. Ja. En bij allerlei interventies en hulpmiddelen kunnen wij als verzekeraar en als financieel adviseurs natuurlijk altijd bij helpen.
Dank, Injo Schinks, directeur inkomensverzekeringen bij de Nationale Nederlanden.
En wat we vandaag mogen verwachten van de dag in Politiek Den Haag gooien van verslaggever Leonard Beekman.
Goedemorgen. Premier Mark Rutte is vandaag in Moldavië. Hij neemt daar deel aan de tweede bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Er wordt daar tussen landen gesproken over onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals veiligheid, stabiliteit, energie, klimaat en economie. En in de Tweede Kamer worden een hoop hete hangijzers besproken. Onder andere de kaderrichtlijn water. Mogelijk het nieuwe hoofdpijndossier van het kabinet. Want het grondwater en het oppervlaktewater in Nederland is vervuild. Dat moet verbeteren. En je raadt het al, dat raakt ook het landelijk gebied en indirect dus ook de boeren. Denk bijvoorbeeld aan mestbeleid of gewasbescherming. Verder is er een ronde tafelgesprek over de spreidingswet. Een spreidingswet die gevoelig ligt. Zeker bij coalitiepartij de VVD. Ook wordt er in de plenaire zaal de hele dag gesproken over de arbeidsmarkt en de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat allemaal naar aanleiding van de commissie Borstlab. Vast minder vast en flex minder flex. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Dan gaan wij ondertussen kijken naar de koppen in de kranten. We beginnen met het Financiële Dagblad. Staatsagent stelt rechtsgang voor om KLM te dwingen overheidsafspraken na te komen. De KLM heeft afspraken rond miljardensteun niet nagekomen, zo stelt de staatsagent. Volgens hem kan het kabinet alsnog afdwingen dat de luchtvaartmaatschappij de afspraken naleeft.
In de Telegraaf, er is van alles mis met de Nederlandse waterkeringen. Uit een rapport van de ILNT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, blijkt dat meer dan de helft van de waterkeringen, dijken, dammen en sluizen, niet voldoet aan de wettelijke normen.
En Trouw heeft een verhaal over de gaswinning in Groningen. Groningen wil dat natuurlijk dit jaar nog volledig stopt. De provincie schrijft in een advies aan staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw dat het definitief sluiten van het Groningse gasveld de enige optie is voor de regering. GasUnie vindt het nog te vroeg om het gasveld dit jaar al te sluiten.
Algemeen Dagblad, huurhuis in vrije sector populairder. Woningplatform Pararië stelt dat in grote steden de druk op duurdere huurwoningen flink is toegenomen. Zo zijn er ruim 4 keer zoveel geïnteresseerde woningzoekers als 2 jaar geleden.
Financiële Telegraaf dan. Lonen in mei met bijna 8% omhoog. Nieuwe cao's die afgelopen maand werden afgesloten hadden gemiddeld een loonstijging van bijna 8%. Blijkt uit cijfers van de werkgeversvereniging AWVN. Een nieuw hoogtepunt, zegt de vereniging, maar ze zien ook een voorzichtige afvlakking.
En tot slot de Volkskrant. Het kabinet gaf vorig jaar 2,5 miljard extra uit zonder een enkele vraag vanuit de Kamer. Geld dat dus onbevraagd en ongezien eigenlijk voorbij is gegaan, blijkt uit een inventarisatie van het begrotingsbeleid door de Volkskrant.
Sommige mensen, Iwan, willen het liefst slapend rijk worden. Wij ook wel. Dat gaat niet gebeuren. Wij moeten vroeg op. Maar een man in China die pakt het op een iets andere manier aan. Meneer Wang zit namelijk tijdens zijn dienst 6 uur lang per dag op het toilet. en geeft daarvoor als oorzaak gezondheidsproblemen. Nou kan ik ook best wel eens, afhankelijk van de lectuur die op het toilet ligt, wat langer zitten dan strikt noodzakelijk. Maar 6 uur is best wel heel erg lang. Ruim 10 jaar geleden moest Wang een medische behandeling ondergaan voor een anaal probleem.
Morgen.
Ja. Dat was het begin van zijn avonturen op het toilet. Want hoewel de behandeling succesvol was, bracht de man sinds 2015 3 tot 6 uur per dag op de wc door. Daardoor leek het erop dat meneer Wang betaald kreeg om de wc te gebruiken. Zijn werkgever was daar wel klaar mee, ontsloeg de man. De zaak werd uiteindelijk uitgevochten in de rechtbank. En die heeft de werkgever nu in het gelijk gesteld. Hmm. Ja, ik zou zeggen, heeft die man gewoon een laptop mee. Maar ik weet niet wat voor werk die doet. Meneer Wang is overigens niet de eerste in China die meer toiletteert dan daadwerkelijk werkt ook. Hè. Zo begon een bedrijf in de provincie Guangdong 2 jaar geleden met het opleggen van een boete van bijna $3 als werknemers meer dan 1 keer per dag naar het toilet gingen. Dat lijkt me dan ook weer wat overdreven.
Heb jij Bas recent nog gezien?
Ik ga eens even kijken
op de gang. Ja.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.